Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Radio Maria leest de volledige Bijbel op 1 jaar tijd, van Genesis tot Apocalyps.
Hartelijk welkom, beste luisteraars, in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 326 en wij lezen Handelingen hoofdstuk 5, Romeinen hoofdstuk 8 en Spreuken hoofdstuk 27, versen 7 tot en met 9. Hiervoor gebruiken wij de Willibrordvertaling uit 1995. En u kan alle uitzendingen van dit programma ook beluisteren op onze website www.radiomaria.be. Beste luisteraars, wij bevinden ons ondertussen al enkele dagen in de tijdsperiode de kerk. En ook vandaag gaan wij verder in het lezen over de eerste christenen. Maar laten wij eerst samen bidden. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 5. Ook een zekere Ananias verkocht samen met zijn vrouw Safira een stuk grond. Maar hij hield met medeweten van zijn vrouw iets van de opbrengst achter en kwam slechts een gedeelte aan de voeten van de apostelen leggen. Daarop zei Petrus: Ananias, hoe heeft de Satan je zo in zijn greep kunnen krijgen, dat je de Heilige Geest bedriegt en iets achterhoudt van de opbrengst van het stuk grond? Het was voor de verkoop je eigendom, en ook daarna kon je toch vrij over het geld beschikken. Wat heeft je bezield om zoiets te doen? Je hebt niet gelogen tegen de mensen, maar tegen God. Bij het horen van deze woorden viel Ananias neer en stierf. En alle omstanders werden door grote vrees bevangen. Daarop wikkelden enkele jonge mannen hem in linnen, droegen hem naar buiten en begroeven hem. Na verloop van ongeveer 3 uur kwam zijn vrouw binnen, onkundig van wat er gebeurd was. Petrus richtte zich tot haar. Zeg me of jullie het stuk grond voor zo en zoveel van de hand hebben gedaan. Zij zei: inderdaad, voor zoveel. Toen zei Petrus tegen haar: hoe hebben jullie kunnen afspreken de geest van de Heer uit te dagen? Ik hoorde voetstappen van hen die je man begraven hebben al bij de deur. Zij zullen ook jou naar buiten dragen. Terstond viel ze voor zijn voeten neer en stierf. Toen de jonge mannen binnenkwamen, vonden ze haar dood. Ze droegen haar naar buiten en begroeven haar bij haar man. Heel de gemeente en allen die ervan hoorden, werden door grote vrees bevangen. Door de handen van de apostelen gebeurden er vele tekenen en wonderen onder het volk. Eensgezind bevonden zij zich allen in de zuilengang van Salomo. Geen buitenstaander durfde zich met hen in te laten. Maar het volk sprak met grote waardering over hen. Steeds weer sloten zich mensen aan die in de Heer geloofden, grote groepen mannen en vrouwen. Zelfs droeg men de zieken de straat op en legde hen daar neer op een bed of een matras, in de hoop dat wanneer Petrus voorbij kwam, in ieder geval zijn schaduw op een van hen zou vallen. Ook de bevolking uit de steden rondom Jeruzalem stroomde in grote getalen toe. Ze brachten zieken mee en mensen die te lijden hadden van onreine geesten. En allen werden genezen. Hernieuwd optreden tegen de apostelen deert hen niet. De hoge priester echter en heel zijn aanhang, de partij van de Sadduceeën, werden vervuld met jaloezie. Ze arresteerden de apostelen en zetten hen in de stadsgevangenis. Maar een engel van de Heer opende 's nachts de deuren van de gevangenis, bracht hen naar buiten en zei: "Jullie moeten weer naar de tempel gaan om aan het volk het nieuwe leven te verkondigen." Ze gaven hieraan gehoor en gingen tegen de ochtend de tempel binnen en zetten hun onderricht voort. Inmiddels riepen de hoge priester en zijn aanhang het Sanhedrin bijeen, de voltallige raad van oudsten van de Israëlieten, en ze stuurden dienaren naar de gevangenis om hen te halen. Toen die daar kwamen, troffen ze hen niet meer in hun cel aan. Ze keerden terug en brachten verslag uit. Wij vonden de gevangenis zorgvuldig afgesloten en er stonden bewakers bij de deuren. Maar toen we die open hadden gedaan, troffen we daarbinnen niemand aan. Toen de tempelcommandant en de hoge priesters dit verslag hadden gehoord, wisten ze met de situatie totaal geen raad. Maar toen kwam iemand hun melden: "Die mannen die u in de gevangenis hebt gezet, bevinden zich in de tempel en staan onderricht te geven aan het volk." Toen ging de commandant er met zijn dienaren op af en nam hen mee, zonder geweld te gebruiken, want ze waren bang dat ze door het volk gestenigd zouden worden. Ze namen hen dus mee en brachten hen voor het Sanhedrin. De hoge priester vroeg hen: "Hebben wij u niet ten strengste verboden onderricht te geven met een beroep op deze naam? Toch is Jeruzalem door uw toedoen vol van uw leer. U wilt zeker het bloed van die man op ons laten neerkomen." Daarop gaf Petrus namens de apostelen ten antwoord: "God moet men meer gehoorzamen dan de mensen. De God van onze vaderen heeft Jezus tot leven gewekt, die u vermoord had door hem aan een kruis te hangen. Hem heeft God een hoge plaats gegeven aan zijn rechterhand als leidsman en redder, om Israël te bekeren en het zijn zonden te vergeven. Wij zijn daarvan de getuigen, samen met de Heilige Geest, die God gegeven heeft aan wie hem gehoorzamen." Toen zij dit hoorden, waren zij hevig gekwetst en ze wilden hen ter dood brengen. Maar toen stond een van de leden van het Sanhedrin op, een Farizeeër, Gamaliel geheten, een wetsleraar die in aanzien stond bij heel het volk. Hij liet de mannen even naar buiten brengen. Daarop zei hij: "Israëlieten, bedenk wel wat u met deze mensen gaat doen. Enige tijd geleden immers trad Theudas op met veel pretenties. Een groep van ongeveer 400 man sloot zich bij hem aan. Hij werd ter dood gebracht. Zijn aanhang verliep en de hele beweging bloedde dood. Na hem, in de tijd van de volkstelling, trad Judas de Galileër op. Hij kreeg veel mensen in beweging, maar ook hij vond de dood en zijn aanhang werd uit elkaar geslagen. Daarom zeg ik ook in dit geval: laat u niet in met deze mensen, laat hen begaan. Want als het mensenwerk is, wat zij willen en doen, zal het op niets uitlopen. Maar komt het van God, dan kunt u hen toch niet vernietigen. Anders zou zelfs kunnen blijken dat u zich tegen God verzet. Ze lieten zich door hem overtuigen, riepen de apostelen weer binnen, geeselden hen, verboden het hun om te verkondigen met een beroep op de naam van Jezus en lieten hen vrij. Zij verlieten het Sanhedrin, blij dat ze waardig bevonden waren, om vanwege die naam smadelijk behandeld te worden. Ze bleven iedere dag in de tempel of bij iemand aan huis onderricht geven en de goede boodschap verkondigen dat Jezus de Messias is. Brief aan de Romeinen, hoofdstuk 8. Leven volgens de Geest. Voor hen dus die in Christus Jezus zijn, bestaat er nu geen vonnis meer. De wet van de Geest, die in Christus Jezus het leven schenkt, heeft u vrijgemaakt van de wet van de zonde en de dood. Wat de wet niet vermocht, machteloos als ze was door ons zondige bestaan, dat heeft God bewerkt. Wegens de zonde heeft hij zijn zoon gezonden in datzelfde zondige bestaan en heeft hij in dat bestaan zelf de zonde gevonnist. Zo moest de eis van de wet vervuld worden door ons die geen zondig leven meer leiden, maar leven volgens de Geest. Zij die een zondig leven leiden, streven naar wat de zonde wil. Maar zij die leven volgens de Geest, streven naar wat de Geest wil. Het streven van de zondige natuur loopt uit op de dood. Het streven van de Geest op leven en vrede. Want het streven van de zondige natuur staat vijandig tegenover God. Het onderwerpt zich niet aan Gods wet. Dat kan het niet eens. En zij die een zondig leven leiden, kunnen God niet behagen. Maar u leidt geen zondig leven meer, maar u leeft in de Geest, omdat de Geest van God in u woont. Iemand die de Geest van Christus niet bezit, behoort hem niet toe. Als Christus in u is, blijft uw lichaam wel door de zonde aan de dood gewijd. Maar uw geest leeft dankzij de gerechtigheid. Als de geest van hem die Jezus heeft opgewekt uit de doden in u woont, zal hij die Christus uit de doden heeft laten opstaan, ook uw sterfelijk lichaam levend maken door de kracht van zijn geest die in u woont. Dus, broeders en zusters, zijn wij niet langer verplicht om een zondig leven te leiden? Als u een zondig leven leidt, zult u zeker sterven. Maar als u door de geest de praktijken van het lichaam doodt, zult u leven. Allen die zich laten leiden door de geest van God, zijn kinderen van God. De geest die u ontvangen hebt, is er niet een van slaafsheid die u opnieuw vrees zou aanjagen. U hebt een geest van kindschap ontvangen, die ons doet uitroepen: Abba, Vader. De geest zelf bevestigt het getuigenis van onze geest, dat wij kinderen zijn van God. Maar als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen. En wel erfgenamen van God tezamen met Christus, omdat wij delen in zijn lijden, om ook te delen in zijn verheerlijking. Hoop op de komende heerlijkheid. Ik ben er zelfs van overtuigd dat het lijden van deze tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid waarvan ons de openbaring te wachten staat. Ook de schepping verlangt vurig naar de openbaarmaking van de kinderen van God. Want zij is onderworpen aan een zinloos bestaan, niet omdat zij het zelf wil, maar door de wil van hem die haar daaraan onderworpen heeft. Maar zij is niet zonder hoop, want ook de schepping zal verlost worden uit de slavernij van de vergankelijkheid en delen in de glorierijke vrijheid van Gods kinderen. Wij weten immers dat de hele schepping kreunt en onder barensweeën leidt, nog altijd. En niet alleen zij, ook wij zelf, die de eerstelingen van de geest toch al hebben ontvangen. Ook wij zuchten over ons eigen lot, zolang wij nog wachten op onze aanneming tot kinderen, op de verlossing van ons lichaam. In deze hoop zijn wij gered. Maar men spreekt niet van hopen als men het voorwerp van zijn hoop al ziet. Wie kijkt nog uit naar wat hij al ziet? Omdat onze hoop gericht is op het onzichtbare, moet onze verwachting gepaard gaan met standvastigheid. Evenzo komt de geest onze zwakheid te hulp, want wij weten niet eens hoe wij behoren te bidden. Maar de geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij die de harten doorgrondt, weet wat de geest bedoelt, want hij pleit voor de heiligen naar Gods bedoeling. Intussen weten wij dat voor wie God liefhebben, alles zich ten goede keert. Voor hen die volgens zijn raadsbesluit geroepen zijn. Want wie hij tevoren heeft gekend, heeft hij ook tevoren bestemd om gelijkvormig te zijn aan het beeld van zijn zoon, opdat deze de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. Wie hij heeft voorbestemd, heeft hij ook geroepen. Wie hij riep, heeft hij gerechtvaardigd. En wie hij rechtvaardigde, heeft hij verheerlijkt. De liefde van God. Wat moeten wij hieraan nog toevoegen? Als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Hij heeft zelfs zijn eigen zoon niet gespaard. Voor ons allen heeft hij hem overgeleverd. En zou hij ons na zo'n gave ook niet al het andere schenken? Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen? God die rechtvaardigt. Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus misschien, die gestorven is? Meer nog, die is opgewekt. En die, gezeten aan de rechterhand van God, onze zaak bepleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking wellicht, of nood, of vervolging, of honger, of naaktheid, of levensgevaar, of het zwaard. Er staat immers geschreven: omwille van u doodt men ons de hele dag door. Wij worden behandeld als schapen voor de slacht. Maar over dit alles zegevieren wij glansrijk, dankzij hem die ons heeft liefgehad. Ik ben ervan overtuigd dat nog de dood, nog het leven, nog engelen, nog machten, nog wat is, nog wat komt, geen macht in den hoge of in de diepte, nog enig ander schepsel, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die in Christus Jezus onze Heer is. Spreuken, hoofdstuk 27, versen 7 tot en met 9. Iemand die verzadigd is, vertrapt zelfs honing. Maar voor een hongerige is alles wat bitter is, zoet. Zoals een vogel die wegvliegt van zijn nest, zo is een man die wegvlucht van zijn woonplaats. Olie en reukwerk verheugen het hart, net als een beminnelijke vriend die goede raad geeft. Thank you. Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Bijbel in één jaar. We zijn vandaag dag 326 en we hebben zo net samen gelezen Handelingen hoofdstuk 5, Romeinen hoofdstuk 8 en Spreuken hoofdstuk 27, versen 7 tot en met 9. Wij sluiten af met een citaat van een onbekende schrijver uit de 4e eeuw. Gij hebt de geest ontvangen die u tot kinderen van God maakt. Allen die zich laten leiden door de geest van God zijn kinderen van God. Paulus zegt dat mensen die in hun daden de plannen van de heerschappijen en machten niet zichtbaar laten worden, zich door de geest van God laten leiden. Immers, allen die deze wel zichtbaar laten worden, zijn geen kinderen van God, maar kinderen van de duivel, omdat een kind van God niet zondigt. Hierin onderscheiden de kinderen van God zich juist van de kinderen van de duivel. De geest die gij ontvangen hebt, is er niet een van slaafsheid, die u opnieuw vrees zou aanjagen. Dit zegt Paulus, omdat wij na het ontvangen van de geest bevrijd zijn van de vrees voor slechte daden, zodat wij voortaan niets meer doen dat ons opnieuw vrees zou aanjagen. Voorheen leefden wij immers in vrees, omdat na het uitvaardigen van de wet allen in staat van beschuldiging gesteld zijn. Derhalve heeft Paulus de wet de geest van slaafsheid genoemd, omdat zij de mensen vanwege de zonde in een toestand van vrees heeft gebracht. De wet van het geloof, die met de geest van kindschap aangeduid wordt, is de wet van de zekerheid. Zij ontrukt ons immers aan de vrees, terwijl zij de zonden vergeeft en ons daardoor zeker maakt. En in deze zin wordt die wet niet de geest van slaafsheid genoemd. Zo, beste luisteraars, sluiten wij dag 326 af. Morgen op dag 327 lezen wij Handelingen hoofdstuk 6, Romeinen hoofdstukken 9 en 10 en Spreuken hoofdstuk 27, versen 10 tot en met 12. Hartelijk bedankt voor het luisteren, nog een gezegende dag gewenst en tot morgen.